Als u voor het eerst bent, of als u hier altijd komt, natuurlijk van harte welkom. En van harte welkom aan de mensen die meekijken, luisteren via de livestream. Het is fijn om op deze manier ook met elkaar verbonden te zijn. En vandaag gaat Erik voor. Erik, fijn dat je samen met Ineke deze kant op bent gekomen. We zijn benieuwd wat jij ons vandaag te vertellen hebt. En laten wij beginnen met een stil gebed ter voorbereiding van de dienst. Amen. En laten we zingen lied 463 hier in Nieuw Huis, de gezegende dienst.
Voordat we gaan staan. Hemelse Heer, wij mogen zo staan in uw huis. En belijden dat u de schepper bent van hemel en aarde. Dat u de Heer bent die meegaat in ons leven. Dat u de Heilige Geest gezonden hebt. Opdat ons leven geleid mag worden, opdat u zult ademen in ons bestaan. Heer, we bidden dat dat zo ook vanmorgen mag gebeuren, te midden van ons. Heer, wees ons nabij. Amen. Want de hulp die we nodig hebben in het leven is van de hemelse Heer. De Heer die met u is, de Heer die in u ademt. Amen. We gaan met elkaar zingen, dankt, dankt de Heer. En dat wordt nu dank, dank nu alle God. En dat heeft te maken voor de mensen van de livestream. De orgel zingt niet mee vandaag. Dus wij moeten het een beetje snel gaan behelpen met clips. Neemt u plaats. Ik heb weliswaar voor het kleine grut, zou ik zeggen, heb ik mijn vogel meegenomen. Maar ik zie hier, er zitten hier best nog wel wat kinderen in de zaal, maar die zijn niet van, wat ik zeg, het kleine grut. Die zijn allemaal wel een beetje ouder, dus het is een beetje, die vogel is vandaag een beetje te kinderachtig. ja, jullie vinden het ook leuk, hè? Ja. Ja, nou ja, hij is er. Dus dat is dan de geruststelling. Maar ik denk dat het wel mooi is om even iets naar te vertellen naar de tieners die we hier bij ons hebben vanmorgen. Ik heb straks achterin liggen een aantal papieren. Die gaan over, zeg maar over de preek. En dan kun je even bij. Nou, er zitten een paar vragen, vier vragen. Dan kun je even bijvinken van als je er langskomt en denkt, ja, nu weet ik het juiste antwoord. Dus dat zou ik aanbevelen om dat, daar straks gebruik van te maken. Dan blijft het wel beter hangen. En het is vanmorgen ga ik een reisverhaal delen. En ik dacht, dat is wel mooi, een reisverhaal delen. Want heel veel mensen gaan deze periode op vakantie. Dus ik vraag me even, wie is er al de afgelopen periode, wie is er al op vakantie geweest? Kijk, dat zijn er al aardig wat. Ja. En wie gaat er nog op vakantie? Kijk. Ja, er zijn er nog een paar die gaan nog. Hè? Ja, ik zie het. Even voor de tieners. Dat is de grijze golf. Dat zag ik zo. Die gaan nog op vakantie. Ja. Ja, als je aan de schoolvakantie vastzit, dan ben je het waarschijnlijk al geweest. Nou, ik ga een reisverhaal vertellen. Wij zijn zelf op vakantie geweest in Italië. Hebben daar een prachtige tijd beleefd. En toen ik een onderwerp zocht, kwam ik bij een bepaald verhaal uit. Ik denk, oh, daar moet ik het over hebben. Dat gaat naar Italië. Maar goed, je zult straks merken, daar houdt het wel een hoop. Gelukkig hield het daar wel wat bij op, het vergelijk. Maar ik wil jullie proberen mee te nemen in een reisverhaal van morgen. En ik ga gewoon dat hele reisverhaal vertellen en tussendoor vertel ik er dan wat dingen bij, zodat het een beetje gaat leven, zodat je een beeld krijgt van wat er nou gebeurde daar. En het verhaal speelt zich af op een schip. Dus dan wou ik eventjes van tevoren vragen, zijn er mensen in de zaal die een beetje ervaring hebben met zeilen? Ja, kijk, er zitten een paar, ja, die hebben ervaring met wat zeilen. Dat is goed om te weten. Ik heb hier een microfoon. Ik heb straks uw advies nodig. Dus moet je ook goed opletten. Ja. Ja. Dat is even ter voorbereiding. Dan weten we even wat we gaan krijgen, wat op het programma staat. We gaan nog een aantal liederen zingen. En het eerste volgende lied is Leid mij Heer, o machtig Heiland.
Thank you.
En we gaan zingen, dat was voor het orgel makkelijk, gelijk het volgende nummer, maar nu is het gewoon zoeken. Lied 485, laat me in u blijven groeien, bloeien. Laten we samen bidden. Heer, met mooi gekozen woorden worden we erbij bepaald, Heer, dat ons geloof mag groeien, mag bloeien. Dat we steeds weer bepaald mogen worden bij U. Heer, we worden zoveel bepaald door alles wat er aan berichtjes binnenkomt op onze telefoon. Wat er aan berichten op de televisie komt. Heer, het is zoveel wat we vandaag de dag aan informatie op ons afkrijgen. En Heer, mogen we dan door alles heen, Heer, blijven luisteren, Heer, naar uw woorden. Dat we uw stem zullen blijven verstaan. Heer, dat we onze woorden ook mogen delen met u. Dat we blijven bidden. Heer, blijven danken, Heer, voor de zegeningen die we ontvangen. En voor de nood die er is. Ver weg, maar ook dichtbij. Heer, we mogen bidden voor Peter en Doreen van Bosheide. Heer, wilt u zich over hen ontfermen. Dat Peter mag herstellen, dat Doreen ook daarin mag bijgestaan worden, Heer, door uw geest. Heer, zo bidden we voor de ouderen. Heer, die er niet meer kunnen zijn in de dienst, maar wel de diensten volgen. Heer, wilt u er nabij zijn. We bidden, Heer, ook voor de gezinnen met kinderen. Wellicht vakantie aan het vieren of nog onderweg. Heer, we bidden voor de gemeente, Heer, dat deze gemeente, Heer, een gemeente van u mag zijn. Dat we elkaar steeds weer opnieuw mogen bemoedigen dat u onze Heer bent. Die ons niet vergeet. Nooit. Amen. Nou, ik ga met u het verhaal delen uit Handelingen 27. En dus voor de tieners, ik zie hè, daar een paar. En er liggen achter een paar vellen met een pen. Daar kun je eventjes wat bij schrijven. Dat is... Het is niet verplicht, maar het is wel leuk. Ze zeggen altijd, preken duren zo lang. Dus nou ja, daar help ik jullie een beetje mee. Ik heb dat thuis zitten maken voor jullie, dus... Maak er gebruik van. Nou, Ruben heeft inmiddels al Handelingen 27 gevonden. En Handelingen 27, die opent dus met... Toen het besluit gevallen was dat wij naar Italië zouden gaan. Toen werden Paulus en enkele andere gevangenen overgedragen aan Julius, een centurio van een van de keizerlijke cohorten. We gingen aan boord van een schip dat de havens langs de kust van Azië zou aandoen en we voeren weg. Wij zijn op vakantie geweest naar Italië, dus ik dacht, hé, wat leuk. Dit gaat ook naar Italië. Wat leuk om te lezen, wat leuk om te delen. Maar behalve dat de bestemming van de reis overeenkwam met onze reis, verder loopt het totaal anders. En eerlijk gezegd, ik ben er wel heel blij om dat het voor ons niet zo liep. Want dit wordt wel een... Nou, niet een leuke vakantiereis. Nou, het was ook niet de bedoeling voor een vakantie. Het gaat om Paulus in dit verhaal. Hij is gevangen genomen. Ik zet het een beetje tussen haakjes, maar in ieder geval... Hij zit toch wel als een verdachte op een schip. Hij heeft een beroep gedaan op het Romeins burgerschap. Om zijn recht te verdedigen. Want er was een aanklacht tegen Paulus door de Joodse rabbijnen. En ze wilden hem eigenlijk het liefst dood hebben. En nou ja, dat wilde natuurlijk Paulus niet. Die denkt, ik ga mijn recht halen, dat mocht. Op basis van zijn Romeins burgerschap. Ik wil in hoger beroep naar Rome. Dat recht is hem toegewezen, dat mag hij doen. En zo zit hij met meerdere gevangenen samen op een graanschip. Een groot schip. Je zou er zo overheen lezen, tenminste ik las dat wel de eerste keer, toen we aan boord gingen. Toen dacht ik, nou ja, dat gaat natuurlijk over Paulus en al die andere passagiers en de bemanning. Maar dat slaat erop dat Paulus zijn reis niet alleen maakt, maar samen met Lucas. Die gaat gewoon met hem mee. Lucas is de schrijver van dit verhaal, boek Handelingen. En die reist mee met Paulus. En er staat ook nog bij dat er een Aristarchus, een Macedoniër... Nou, die zal ook gedacht hebben, dat gaat de goede richting op deze reis. Is ook een vriend van Paulus en die rijdt ook mee. Dus dat mocht blijkbaar. Zo streng was het regime niet. En vervolgens wordt de reis beschreven en ik dacht, nou ja, ik kan al van gaan. Ik denk, ik neem even een kaart mee. Dan kunnen we het een beetje volgen hoe die reis gaat. Ze starten in Jeruzalem. En vervolgens reizen ze eerst naar... Caesarea, want vanaf Caesarea, dat was een havenstad, daar vertrok het schip. En Caesarea, dat was een stad, die was eigenlijk gebouwd voor de keizer. Daar zit het woord keizer in, Julius Caesar. Dus het was gebouwd voor de keizer, dat de Romeinen hadden hun eigen havenstad. Daar konden ze van daaruit goed varen, hadden ze nou, niet te veel gedoe met de cultuur en hun eigen havens, dus hun eigen havenstad. Daar vertrokken ze. En ze vertrokken eerst naar Sidon, een klein havenstadje in Libanon. En dan lezen we dat Paulus gewoon van boord ging om vrienden te bezoeken. Dus het was echt geen streng regime voor hem. Hij kon gewoon boord af even vrienden bezoeken. Vandaag de dag zou je waarschijnlijk een enkelband geven. En kon gewoon van boord. En vervolgens varen ze verder vanuit Sidon. En dan varen ze om Cyprus heen. En komen ze in het zuiden van Turkije, doen ze de havenstad Myra aan. En wellicht dat er enkele van u weten dat 3 eeuwen later kwam er een bekende heilige, die kwam ook uit Myra. Weet u over wie ik het heb? Ja, Sinterklaas. Die kwam dus niet uit Turkije. Ik kan het hier zo vertellen. Hè. De onderbouw is hier niet. Dus. Hij komt wel uit Turkije, maar dus niet uit Spanje. Ja, sorry. Goeie even, dankjewel. Hij komt uit Turkije. Vervolgens varen ze door naar Knidus, een klein eilandje, om Rodos heen. En vervolgens besluiten ze, ze zouden gaan boven Kreta langs, maar er is nogal stevige westenwind. En ze denken, ja, dat is een beetje, je kunt niet de motorboot aanzetten. Dus ze denken, we moeten het met de zeilen doen. Dan is het misschien handiger om onder Kreta door te varen. Dus ze varen onder Kreta langs de kust langs. En vervolgens ben ik beland bij vers 9 en dan gaan we verder lezen. Er was al geruime tijd verstreken en ook bij de tijd van het vasten was al voorbij, zodat het gevaarlijk werd om uit te varen. Daarom waarschuwde Paulus de bemanning als volgt. Ik voorzie grote moeilijkheden als we nu uitvaren. Niet alleen loopt de lading en het schip gevaar, maar ook onze levens. Maar de centurio stelde meer vertrouwen in de stuurman en de kapitein dan in de woorden van Paulus. Ja, in alle redelijkheid, dat snap ik best. Ja, is er een passagier aan boord, weet je wel, en die gaat je dan zitten vertellen, nou, beter van niet, laten we maar hier blijven de komende maanden en zo. Als de kapitein en de stuurlui zeggen, we gaan gewoon verder, weet je, ik zou als ja, het is eigenlijk heel logisch. Had Paulus best wel de nodige reiservaring. Dat lezen we dan elders in 2 Korinthe 11, vers 25. Er staat dan dat Paulus die zegt dan, ik ben 3 maal met stokslagen geschrapt en ik ben 1 maal met stenen bekogeld en ik heb 3 keer schipbreuk geleden. En 1 keer heb ik een etmaal op zee rondgedreven. Nou, dat gaat dan waarschijnlijk over deze reis. Maar, dus hij had al de nodige ervaring. Maar de centurio die luisterde niet naar hem, hij luisterde natuurlijk naar de echte zeelieden. Immers de beste stuurlui, die staan er wel. We lezen verder vanaf vers 12. Omdat de haven ongeschikt was voor overwintering, nam de meerderheid het besluit uit te varen in de hoop Phoenix te bereiken. Een haven op Kreta die bescherming biedt tegen de zuid- en de noordwestenwind. En om daar dan te gaan overwinteren. Toen er vanuit het zuiden een lichte bries opstak, dachten ze hun plan te kunnen uitvoeren. Ze lichtten het anker en kozen zee. En voeren zo dicht mogelijk onder de kust van Kreta door. Maar al spoedig stak er een hevige aflandige wind op, die Euraklion wordt genoemd. Omdat het schip werd meegesleurd en we geen kans zagen bij te draaien, gaven we onze poging op en lieten ons meedrijven. Daar gaan ze. Toen we onder de lei van het eilandje Kauda kwamen, lukte het ons met de nodige moeite om de sloep langszij te krijgen. De bemanning hees de sloep omhoog en verstevigde bij wijze van veiligheidsmaatregel de romp van het schip met touwen. Uit angst om in Sirte aan de grond te lopen, wierpen ze drijfanker uit en lieten het schip drijven. Het geweld van de storm was zo groot dat ze de volgende dag een deel van de lading overboord gooiden. En een dag daarna wierpen ze zelfs de scheepsuitrusting in zee. Dagenlang waren de zon nog de sterren te zien en bleef de storm in alle hevigheid woeden, zodat we tenslotte elke hoop op redding verloren. Ik weet niet of u een bootreis geboekt hebt, of u daar dan nu nog zin in hebt na deze schriftlezing. Het eigenlijk niet helemaal geschikt in vakantietijd. Maar ik denk, ja, ik kan wel. Als u nou denkt van de motto van het verhaal is: neem nooit de boot. Weet je, je kunt zulke verhalen ook met een vliegtuig. En daar gaat het niet om. De strekking is iets anders. Terug naar het verhaal. Ze zouden verder varen. Want Kreta biedt toch prima bescherming tegen de westenwind. Ja, maar toen stak er een hevige, aflandige noordoostenwind op. En die dreven juist weg van de kust van Kreta. Dat is gelijk al even een eerste levensles in dit verhaal. Dat de wind kan draaien. En zo is het ook, zo is het niet alleen met de wind, maar zo is het ergens ook met het leven en met de omstandigheden van het leven. Je denkt dat je weet hoe het allemaal gaat, maar die omstandigheden die kunnen veranderen. En dan moet je daarop reageren, op anticiperen. Nou, zo speelde dat dus ook in deze reis. En omdat ze dus ineens op het ruime sop in de zee terechtkwamen, en ze het risico hadden van verderop, daar zitten zandbanken. En we willen niet vastlopen op een zandbank en dan vervolgens ook nog eens prooi worden van de zeerovers die daar dan zijn. Wierpen ze het drijfanker uit en lieten ze het schip verder drijven. Ze waren overgeleverd aan de storm. En die situatie werd steeds meer penibel. Op een gegeven moment dachten ze, de helft van de graanlading ging overboord. Dan zijn we in ieder geval lichter, dan liggen we minder diep. Dan lopen we hopelijk niet vast. En de dag daarna dachten ze, dan doen we ook de scheepsuitrusting overboord. Dikke scheepstouwen, klossen en dergelijke, die gingen overboord. Want ja, die wilde zee die beukte op het schip. En in gedachten zie ik dan al wat mensen dan zo aan de rand over de reling hangen. Want het was bepaald geen vakantiereis meer. En u kunt zich voorstellen, er ontstaat paniek op het schip. En de stemming wordt er niet leuker om van. En zoals we dan lezen, mensen verloren de hoop op redding. Ach, moederlief, waren we maar thuis gebleven. En dan gaat het verhaal verder bij vers 21. Al geruime tijd had niemand aan boord nog iets gegeten. Toen sprak Paulus de opvarende als volgt toe. Had maar naar mij geluisterd, dan waren we op Kreta gebleven. Dan waren we ons deze moeilijkheden bespaard gebleven en was er niets verloren gegaan. Maar toch roep ik jullie op om moed te houden, want niemand van jullie zal omkomen, alleen het schip zal verloren gaan. Want de afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van God, aan wie ik toebehoor en die ik dien. En hij zei, wees niet bang, Paulus, je moet voor de keizer verschijnen en daarom heeft God je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken. Houd dus moed, mannen, want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als het me gezegd is. We zullen stranden op een of ander eiland. Ik probeer me dan zo voor te stellen dat die mensen, die zitten allemaal, de helft ziek aan boord, hangend over de reling. En dan komt er een man, een van de passagiers, en die zegt, nou, ik heb een droom gehad, geen paniek. Komt allemaal goed, ik heb gedroomd en we komen op een eiland uit. Niemand van ons gaat verloren, hoor. Wat denken die mensen dan, die andere mensen die allemaal aan boord zitten? Ik kan me eens iets voorstellen. Wel een wijsneus. Wie denkt die dat die? Ik denk niet dat gelijk iedereen denkt van, oh, wat fijn, hij heeft een droom gehad. Oh nee, dan ben ik gerustgesteld, dan komt het goed. Wat moet je daarmee? Als iemand dan met zo'n verhaal komt. Spannend. Ik lees verder. Vers 27. Toen de 14e nacht aanbrak, waren we nog steeds op drift in de Adriatische Zee. En ondertussen gaat de bemanning, die gaat af en toe even peilen. Hoe diep zitten we eigenlijk? En die denkt, hey, het wordt steeds een beetje minder diep. Dat zou betekenen dat we dus dat we in de buurt van land komen, toch? Als het minder diep wordt. Dat zou een goed teken kunnen zijn. En dan maak ik even een klein sprong naar vers 30. Daar staat het, en toen de bemanning het schip wilde verlaten en de sloep te water liet onder het mom, dat ze ook de boegankers wilden uitbrengen, zei Paulus tegen de centurio en de soldaten, als zij niet aan boord blijven, kunnen jullie niet worden gered. Daarop kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in zee varen. Nou, voor het eerst, dit keer werd er wel geluisterd naar Paulus. Hadden toch iets, er zit wat in. Dat is zo'n mooi verhaal van die bemanning van we gaan de boel in. Maar eigenlijk wilden ze hem gewoon smeren. Ze dachten van het schip laten we het schip en wij gaan er vandoor. En Paulus had het in de gaten. Vertelde dat dus en het werd geloofd door de centurio, de hoofdman van de soldaten. En die gaf opdracht, mannen er niet vandoor, maar ondertussen denk ik, de sloep is wel overboord. Hè? Die hebben ze dus niet meer. Weer iets minder. We lezen verder, vers 33. Kort voor het aanbreken van de dag spoorde Paulus iedereen aan om iets te eten. Hij zei, jullie wachten nu al 14 dagen af zonder ook maar iets gegeten te hebben. Ik raad jullie aan om nu iets te eten, want dat zal bijdragen tot jullie redding. Niemand van jullie zal een haar worden gekrenkt. En toen hij dat gezegd had, nam hij een stuk brood, dankte God in de aanwezigheid van allen, brak het brood en begon te eten. Dat gaf de anderen moed, zodat zij ook gingen eten. In totaal waren we met 276 mensen aan boord. Nadat iedereen genoeg had gegeten, maakten ze het schip lichter door het graan overboord te gooien. Ook weer zo'n bijzonder moment, al 14 dagen zitten ze op die storm. Dus weet je, wie gelooft er nog dat het goed gaat komen? En dan heb je weer die passagier die het allemaal beter weet, die droom heeft gehad. En die zegt dan, alles goed en wel, maar jullie eten niets. En het is wel belangrijk, want ja, straks komen jullie op een eiland. Dus jullie moeten wel gewoon blijven eten hoor. En vervolgens pakt hij, ik zeg maar even, zijn eigen lunchpakket. Hij gaat bidden voor het brood. Hij gaat eten. En wat ik ook wel mooi vind, dan even gewoon en passant staat dat als regel tussendoor. En hij dankte God voor zijn eten. In het midden van die storm, weet je, gewoon hij, in vol vertrouwen, hij gaat God danken voor het eten. En blijkbaar werkt het ook nog, want de mensen raakten overtuigd en besluiten, en ze gingen ook eten. Ze gingen eindelijk allemaal eten, terwijl er storm was. Om de moed vast te houden, om je maag te vullen, om op kracht te komen. En daarna, alles wat er nog over was aan graanvoorraad, ging vervolgens ook overboord. De schipper realiseerde zich blijkbaar dat zijn handelswaar, daar ga ik toch niet meer mee aan wal komen. Dus tel uit je verlies, maar de mensenlevens tellen. Ik ga verder lezen, vers 39. Toen het licht werd, herkenden ze de kust niet. Maar ze zagen een baai met een strand en besloten een poging te doen om het schip aan de grond te zetten. Ze maakten de ankers los, gaven ze prijs aan zee en tegelijkertijd haalden ze de riemen weg en met het dubbelroer wat mee vast zat En toen hezen ze het voorzeil en hielden die voor de wind aan op het strand. Er was land in zicht. Hoera! Maar hoe komen we er met zo'n storm? De ankers gingen los, gaven ze prijs aan de zee. En ze gingen met een klein zeil, ik heb begrepen een fokzeil. Het stormde nog altijd, dus het was een risicovolle onderneming. Maar ze proberen op de een of andere manier dan toch nog op deze manier dat strand te bereiken en het de baai in te loodsen. Scheepsuitrusting is er dus niet meer, de ankers niet. Ik heb geen verstand van varen, ik weet dat niet, maar ik zit me zo, denk ik, kan dat wel? Heeft dat nog wel een kans van slagen, dit hele verhaal? Is dit nou verstandig? Ik weet het dus niet, maar ik ga het een paar mensen vragen. Wat vindt u van het besluit om het op deze manier te doen?
Nou, ik denk het wel. Van als je met zo'n boot langzaam naar het strand toe gaat, of langzaam alleen maar op het fokzeil, en je komt op het zand, dan ben je ook bijna aan het land. Dus,
je snapt de keuze. Het is toch wel...
Alleen als je op de rots loopt, dan wordt het een ander verhaal. En dat gebeurt er blijkbaar.
Ja, dat moet je nog niet vertellen.
John. Ik ben het met me eens. Ja. Dat ding doet het niet.
Nee, volgens mij doet hij, ik weet het niet. Nee.
Ik ben het met hem eens. Dat zou kunnen met een fokzeil. Ik heb het zelf meegemaakt. Dus wat dat betreft, ja, daar komt hij. Ja, het zou dus kunnen. Ja. Maar ze geven daarmee wel ook hun roer uit handen.
Ja.
Ja, ja, en dat is heel link.
Het is alles of niks. Ja, ja, het is een alles of niks poging. Nou. Ja? Het gaat niet lukken, zegt u? Nee. Kijk, er is een andere ervaringsdeskundige die zegt dat wordt hem niet. Nou, kortom, wat ik me afvroeg van, gaat dit wel goed komen? Dat is dus ook hier een punt van discussie. Werkt dit wel? Nou, vroeg ik mij ook af, maar ik hoor ook iemand zeggen, We moeten iets proberen, want anders wordt het ook niet. Nou, we lezen verder vers 41. Ze stoten echter op een zandbank. En daar liep het schip aan de grond. De boeg kwam onbewegelijk vast te zitten. En door het geweld van de golven begon de achtersteven te breken. De soldaten vatten het plan op om alle gevangenen te doden, zodat niemand zwemmend zou kunnen vluchten. Maar de centurio die wilde dat Paulus in leven bleef, verijdelde hun plan en gaf bevel dat eerst degenen die konden zwemmen overboord moesten springen om aan land te gaan. En daarna de anderen op planken of stukken wrakhout. En zo kwamen allen behouden aan wal. Nou, die laatste is dan een soort eindgoed algoed. Waarbij dus de droom ondertussen van Paulus dus exact uitkwam. Het schip zou inderdaad stranden en niemand zou sterven. Dat neemt niet weg, niemand komt ook met droge kleren aan wal aan. En in gedachten, als ik zo'n verhaal lees, dan zie ik die mensen al op die plankjes drijven in het water. En wat een ellende. Maar goed, ze komen allemaal aan. En om het verhaal echt goed te laten eindigen, er is ook nog een handelingen 28. En dan blijkt dat ze zijn geland op het eiland Malta. En dan staat erbij, de mensen waren uitermate vriendelijk en behulpzaam. Ik dacht, nou, dat is dan mooi om te lezen. Ik ben nog nooit in Malta geweest, maar dan weten we dat. Ze zijn uitermate vriendelijk en behulpzaam. Maar wat kunnen wij nu leren van dit verhaal? Natuurlijk... Ten eerste, het is verstandig dat je probeert verantwoord op reis te gaan. En je hebt dat niet allemaal in de hand. Ik weet niet of u die gewoonte hebt, maar als wij een langere reis maken, dan is het eerste wat we doen, is eerst bidden voor een behouden bescherming voor tijdens de reis. Tweede is dat als je eenmaal op reis bent, dat de situatie kan veranderen. Omstandigheden in het leven kunnen veranderen. Zodanig dat je een bepaald idee, een bepaald plan hebt en dat je dat helemaal moet omgooien. Even, het staat hier helemaal niet in de tekst, maar even een herinnering. Dat is toch wel aardig, dat wij hebben ooit... wilden wij ook op vakantie naar Italië en op de heenreis... ik probeerde altijd in de heenreis al iets leuks te bedenken... zouden we een bepaalde Alpenhut, op Belalp... zouden we dan met een liftje doen, een prachtig uitzicht, leek ons heel mooi. Fijn, wij waren vroeg in het seizoen en we kwamen daar en dat ding ging niet. Nou ja, het was jammer, weet je, dan gaan we gewoon in het dal wat wandelen, ook goed. En toen hebben we twee prachtige weken in Italië gehad en toen gingen we terug... En toen namen we een bergpas en toen viel de rem uit. Dus niet zo handig als je een bergpas neemt. Dus we konden niet verder. Dus de auto werd weggesleept, het dal in. En we moesten maar een overnachting boeken in de hoop dat ze de auto de volgende dag konden repareren. Ja, dan zit je ineens, je plan is compleet gewijzigd. En wij keken, waar zijn we eigenlijk beland nu we in het dal zitten? En we dachten, hé, we zitten aan de voet van de Belalp. En was het nou net twee weken verder in het seizoen, was dat ding nu wel geopend. Dus wij zijn alsnog naar boven gegaan met de lift, hebben een prachtige dag beleefd. Ondertussen werd in het dal de auto. Nou, hoe dan omstandigheden je reis kunnen veranderen, maar dat er ook nog iets moois kan gebeuren. Maar zo gaat het natuurlijk niet altijd. Je moet voorbereid, je moet er rekening mee houden, ook in het leven, dat de dingen anders kunnen gaan. En kun je daar dan op reageren? En er is nog een derde les. En dat is, wat heeft waarde? Welke spullen hebben waarde als het leven op spel staat? De handelaren moesten hun handelswaar. De schipper moest zijn handelswaar, het graan, prijsgeven. De zeelui moesten hun scheepsuitrusting en het anker prijsgeven. Hoe kun je dan nog fatsoenlijk varen? Iedereen wist, en de sloep is ook niet meer aan boord. En de schipper zag zijn schip breken op de rotsen. Iedereen zat daar in een proces van loslaten. Alles waar je denkt van dat is mijn stukje zekerheid, mijn vertrouwen, daar ga je. Al die dingen, ja, gingen dus niet meer mee. Als het om het leven gaat. En wat zijn dan de dingen, wat is onze, zeg maar als het ware, onze lading die wij meenemen in het leven, wat we slecht kunnen loslaten? Ik ging eerst maar eens even praktisch denken van nou, als ik dan op reis ga, stel ik moet mijn auto achterlaten. Ja, ja. Of mijn bagage met kleding. En mijn mobiele telefoon. Tegenwoordig is dat voor sommige mensen wel een heel heilig gebeuren geworden. Dus stel je voor, je moet dat allemaal loslaten. En ik kan het natuurlijk heel stoer doen en zeggen, ah, dat is allemaal maar zo'n dingetje. Maar ik denk, nou, ondertussen, waar hecht ik mijn waarde aan? Dus het verhaal houdt mij ergens ook al een spiegel voor. Hoeveel zekerheid haal ik uit spullen? En waarschijnlijk is dat niet eens het grootste issue. Het loslaten. Het idee dat je het misschien wel niet redt en dat je dan geliefden moet loslaten. Dat valt nog veel zwaarder. Zou ik, als ik in zo'n situatie zit, zou ik dan net als Paulus dan zeggen, mensen, we moeten wel gewoon gaan eten en laten we ook nog even bidden voor het eten, doet u de ogen dicht. Zou ik dan zo'n geloofsvertrouwen hebben? Zou ik er überhaupt dan op zo'n moment aan denken? Hoeveel waarde blijft er over van de spullen die je hebt? En hoeveel waarde, hoe ver blijft geloof overeind staan? Ondertussen denk ik aan een gigantische hoeveelheid migranten die elk jaar vandaag de dag overboord gaan in diezelfde zee. Met dit verhaal in gedachten als elk mensenleven telt. En we maken, ik ook, soms die verkeerde keuzes in het leven. En dan beland je soms zomaar in een storm. En het eerste waar je dan aan denkt, is dat je denkt aan jezelf. En je kunt zo in een situatie terechtkomen als het ware dat jij bent als op dat schip dat stuurloos rondgaat, dobberend in een kolkende zee. En dat ik dan als mens de verkeerde keuzes kan maken. En wat houdt dat dan in voor mij? Wel, dat houdt dan in dat ik soms gewoon iemand nodig heb die mij op koers houdt. Of nog een graadje meer, dat er iemand is die mij redt. En dan zijn we op zondagochtend bijeen en dan belijden we elke zondagochtend dat Jezus onze redder is. Maar wat bedoelen we dan? Ik dacht, dat kruishout van Jezus is ergens zoiets als dat drijfhout voor die mensen. Want je ziet wel land in zicht, maar zonder het hout kom je er niet. Zo is het ergens ook zo is het ook met het komen bij het komen bij God. Als dat alleen maar moet met mijn gedachtenspinsels en wat op mijn eigen kracht, dan er is geen houden aan. De stormen in het leven kunnen soms woeden, kunnen groot zijn. En dan heb je als mens een redder nodig. En ik denk dat we hier mogen zeggen op zondagochtend, dan hebben we Jezus nodig. Want hij is onze hoop in zware tijden. En ik hoop dat u daar verhalen, ik weet wel van u, dat er mensen zijn die daar verhalen over kunnen vertellen. Hoe de Heer hoop is in zware tijden. En we hebben de Heer nodig om de juiste koers te varen in het leven. Zijn leefregels bieden een kompas. En ik heb Jezus ook nodig om uiteindelijk in die veilige haven aan te komen. Is dat iets waar ons geloof over gaat? Is dat iets wat we ten diepste in dit verhaal kunnen leren? Dat het leven een reis is. Dat het om bezinning vraagt, om gebed vraagt, natuurlijk. Maar soms vraagt het ook om het bijstellen van de doelen die je hebt. Omdat de wind uit een andere hoek waait. En uiteindelijk, het is ook dat je je leven in de hand van de Heer legt. Want dan is het goed. Mensen, ga niet zonder de Heer door het leven. En hij kan en zal je dan beschermen. Amen. En wij gaan zingen, Mijn Jezus, Mijn Redder.
Jezus, Mijn Redder.
We gaan straks tijd nemen voor gebed. En ik ga u ook gelegenheid geven om te bidden. Maar ik wil eerst nog een verhaal delen van... Nou, toen ik nog een hele jonge voorganger was, mijn eerste gemeente in Harlingen. En zoals in al die andere gemeentes, werd ook daar voorafgaand aan de dienst gebeden. Kwamen er mensen van de raad bijeen. En nou, als iemand nog wat had, dan mocht hij wel even binnenvallen. En nou, zo was er een schipper, die normaal gesproken daar nooit gebruik van maakte. En die kwam ineens naar boven, we hadden boven de gebedskamer, kwam naar boven gestormd. En die zei, ja, ik moet even wat delen, ik moet het kwijt. Kunnen jullie ervoor bidden? Nou, wat was er aan de hand? Nou, hij werkte als vrijwilliger bij de KNRM, de reddingsmaatschappij. En hij zegt, gisteren was er een boot overboord, was gekapseisd. Er was een boot met Russen aan boord. En dat schip dat zou vergaan. En het was een kwestie van minutenspel. Die mannen moesten gered worden. En we zijn uitgerukt. En we hebben ze gelukkig allemaal op tijd van het schip kunnen krijgen. Ja, ik ben God gewoon zo dankbaar dat hun levens zijn gered. En nou, ik wilde dat delen. Nou, is goed, dankjewel schipper. Boeiend verhaal. Ja, zullen we doen. Vervolgens hadden we de dienst. En ook daar hadden we het moment van samen bidden na de preek. En ik had het al gezien, op de achterste rij zaten een paar mensen, 4 stuks. Ik wist niet wie ze waren. Ik denk, nou, die zijn te gast, vakantie of zo. Ik gaf ruimte voor het gebed. En een van de 4 stond op en begon zijn gebed uit te spreken. Ik kan het niet herhalen, want het was, u snapt het al, het was zuiver Russisch. Maar iedereen in de zaal snapte inmiddels al, want dat verhaal ging rond van die kapitein. Dus iedereen wist inmiddels wel wat er gebeurd was de dag ervoor. En ik vond dat zo mooi, die man die sprak zijn gebed uit, vol vuur. En de hele zaal zei, amen. Want iedereen had het toch begrepen. Nou, laten we zo samen bidden, in uw eigen taal. En laten we het, dan wil ik de gebeden met u afsluiten. Amen. Heer, mag dit verhaal ons bepalen bij het geloofsvertrouwen van Paulus. Mag het ons ook bepalen, Heer, bij de vragen, Heer, wat werkelijk van belang is. En wat heel belangrijk lijkt, maar misschien uiteindelijk toch niet. Heer, er is zoveel, Heer, wat er op ons afkomt. Heer, geef dat we het belang om ons leven te leven met u, om met u op reis te zijn. Om uiteindelijk, Heer, ons levend schip te vertrouwen in uw hand. Heer, wilt u geven, Heer, dat we dat voor ogen hebben. En dat we dat ook de mensen mogen vertellen. Het belang daarvan. Heer, mag het ons zo inspireren om weer uw kracht en uw bescherming te zoeken, te blijven zoeken in het leven. Heer, wees ons zo genadig nabij. Amen. Ik heb nog 3 mededelingen. De eerste is dat na deze dienst er de mogelijkheid is om koffie of thee te gaan drinken daar. Dat is heel fijn, maar als iemand zegt dat is mooi, maar ik wil graag eerst een gebed. Ik weet dat Frans en Ilse hier dan zullen staan om met u te bidden. Het tweede is, ik heb een gespreksvraag. Dat is een gewoonte die ik een aantal jaren geleden ben begonnen. En de vraag van u is, welke balans mag er bij jou wel overboord? Waar je toch een beetje te veel aan vast zit. Nou. Misschien moet je eerst heel veel gewoon thuis lekker over nadenken. En er niet gelijk voor bij de koffie, maar dat weet ik niet. Maar dan heeft u iets om over na te denken, opdat de preek een beetje verder gaat. En het derde is, er is straks na afloop van de dienst, is er de collecte. Dat kunt u met de QR-code of als het goed is ook nog steeds bij de deur. Klopt dat? Ja, dat kan nog steeds bij de deur. De eerste is voor de gemeente en de tweede is voor christenen, voor Israël. We gaan de dienst afsluiten met de zegen. En na de zegen zingen we nog met elkaar opwekking 710. Laten we gaan staan. De Heer zegent u. De Heer beschermt u. De Heer laat het licht van zijn gelaat over uw leven schijnen. En hij geeft u zo van zijn genade en vrede. Amen.
Save the Lord, have a hope at least. Thank you.